Dames en heren, het is 7:55, dus ik zou graag willen beginnen. Allemaal hartelijk welkom voor deze informerende raadsbijeenkomst over het masterplan op stoom. Hartelijk welkom aan ook, ik zie maar een enkele burger. Burgers. Ik kreeg een mededeling dat er verschillende burgers aanwezig zijn die graag iets willen zeggen en daarvoor de ruimte krijgen. Maar het blijft bescheiden. Desalniettemin, het gaat over kwaliteit en niet over kwantiteit. Dus heel hartelijk welkom. Wat zegt u, meneer? Wij zijn allemaal burgers. Dan heet ik in het bijzonder de raadsleden van harte welkom. De ambtelijke medewerkers en meneer Stroopman, die ons het een en ander over het plan gaat vertellen. De strekking van de bijeenkomst is u allen denk ik wel duidelijk. We zeggen het elke keer weer aan het begin van een dergelijke vergadering. Het gaat over informatie en over het uitwisselen van vragen en informatie. Maar het gaat niet over politiek. Maar dat weten we inmiddels allemaal wel en dat doen we dus ook helemaal niet meer. U wordt op hoofdlijnen geïnformeerd over het concept masterplan op stoom. En in voorbereiding zijn de masterplan, in dat masterplan wordt de koers voor de toekomstige ontwikkeling van het TSB-terrein in beeld gebracht. En de hoofdlijnen van dat, na deze bijeenkomst, worden de hoofdlijnen van het concept masterplan nader uitgewerkt. De planning is om het masterplan vervolgens in januari 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. De vergaderorde voor vandaag is dat wij allemaal praten via de microfoon. Als mensen op de tribune iets willen zeggen, dan komen de griffiemedewerkers langs met een microfoon. Maar omdat het een openbare bijeenkomst is en uitgezonden wordt, dus allemaal via de microfoon. Alles, alle reacties via de voorzitter alstublieft. Er is ruimte gemaakt in de agenda om vragen te stellen, maar mocht dat tijdens de presentatie bij u opkomen en relevant zijn, dan is ook daar de ruimte voor. Ik zou willen beginnen met het woord te geven aan wethouder Meulenkamp, die het een en ander zal introduceren. Meneer Meulenkamp.
Ik zou haast zeggen, wil elke burger zijn hand opsteken, maar dat is... Kijk, de voorzitter is er één van. Ja, heel kort even, masterplan op stoom. Kijk alvast op het scherm. Ik word er al ontzettend vrolijk van. We hebben Bernard Stroopman vandaag hier in de zaal. Die hebben wij bereid gevonden om het masterplan te maken. Er zijn de afgelopen tijd zijn heel veel bijeenkomsten geweest met klankbordgroep die we rondom stoom hebben. We hebben mensen gevraagd om een enquête in te vullen over waar heb je nou behoefte aan op stoom. En dat zijn allemaal, de heer Strootman en zijn bureau en de Zwarte Hond is ook een bureau wat eraan werkt. En we hebben een participatiebureau wat eraan werkt. En alles samen heeft ertoe geleid dat we een concept masterplan op stoom hebben liggen op dit moment. Dus dat is niet een 99% versie. Zelf noemt hij het een 50% versie. Nou, ik denk dat het al iets meer is dan dat. Ik heb het ook vanmiddag voor het eerst gezien. Ik werd er ontzettend vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoop dat de raad diezelfde indruk krijgt. Maar er is alle ruimte om allerlei vragen te stellen. De voorzitter stelt nog even van, ja, is dit dan de enige keer dat de raad mag meedenken? Want nu komt er heel veel informatie over u heen. En dan is het vaak, ja, het moet altijd even bezinken. En de vragen komen vaak later en de opmerkingen. Nou, deze presentatie is echt bedoeld als, jongens, neem het tot je, de eerste vragen kunnen gesteld worden. Maar vanaf nu is dit verhaal ook openbaar. Hè, dus het komt gewoon op de website. Dus ieder kan hierop reageren. Ook die 400 mensen die de enquête al ingevuld hebben, vonden wij ook best wel veel, dat 400 mensen die enquête ingevuld hebben. Ik bedoel, je moet hem maar eens bekijken, die enquête. Ik vind het heel veel vragen. Dus die mensen moeten wel heel graag op stoom willen wonen. Dus ik ben er wel best wel blij mee. Dus het is echt in deze fase van het project, waarin u nog van alles kunt vinden hiervan. Ze hebben vandaag een dag gehouden op stoom hier. Dus er zijn heel veel gesprekken geweest. En begin december is er nog weer zo'n ronde waar weer van alles wordt opgehaald. En dan is, als het goed is, eind december, nou dan moet er een 99% à 100% versie moet er liggen. Dus het is allemaal in dat tijdspad willen we het doen met elkaar. De druk zit erop, maar dat zorgt vaak voor hele goede ideeën. Dus ik wou het woord geven aan Bernard Stroomman om ons mee te nemen in zijn masterplan.
Goedenavond allemaal. Ik ga jullie meenemen in de hoofdlijnen van het masterplan Opstoom. Hier even het tijdschema wat ook net al genoemd werd. Vandaag hebben we het masterplan op hoofdlijnen. Op 8 december hebben we de 90-95% versie. En we hebben afgesproken dat we op 21 december dat het stuk in het college kan worden behandeld. En dan kan het ook richting raad. En dan hebben jullie eind januari, als ik het goed heb, hebben jullie een raadsvergadering waarin het behandeld kan worden. En als jullie daar prijs op stellen, dan komen we begin december ook nog even bij jullie langs om het weer toe te lichten. En jullie kunnen nu vragen stellen na afloop. En als jullie de komende week bijvoorbeeld nog vragen of opmerkingen hebben, zet ze vooral op de mail. Het liefst dan allemaal via Koen, die zit daar, Koen Klieverik. Die verzamelt alles en die zorgt dat het bij ons terechtkomt. We hebben vanavond is er ook een denktankbijeenkomst op Stoom. Dus we hebben ons een beetje gesplitst. Ik ben nu hier en collega's van mij zijn op Stoom. Om met de mensen in de denktank dezezelfde presentatie te geven en door te nemen. We hebben ook zo'n bijeenkomst gehad op 5 juli. We hebben een Padlet, dat is een online prikbord eigenlijk, hebben we ingesteld. Of dat hebben de mensen van SIR uit Enschede hebben dat gedaan. Daar zijn alle ideeën uit de denktank zijn daar opgeplakt en gecategoriseerd. Kan iedereen naartoe. Als je dat googelt, kom je daar zo op terug. En als je de link zou willen hebben, dan kun je bij Koen de link krijgen. Veel mensen hebben daar ideeën op gezet. Die verzamelen wij. We kijken daar regelmatig op. En alle suggesties die we kunnen verwerken, nemen we mee. Dus vanavond weer zo'n bijeenkomst. De eerste bijeenkomst kwamen in grote lijnen deze ideeën uit. We hebben ze in 3 hoofdlijnen gecategoriseerd. Maak een groene verblijfsplek en zorg ervoor dat het gebied, dus een groot gebied, dat het vooral ook heel groen blijft, dat je het niet helemaal volbouwt. En zorg ervoor dat je ook groene routes maakt die aansluiting hebben op de rest van Goor. Zorg ervoor dat je heel veel verschillende doelgroepen kunt bedienen. Dus allerlei mensen die daar kunnen komen wonen, starters, senioren, maar ook wat grotere woningen, ruimere woningen, van alles wat. En probeer ook de relatie te leggen met de ambachtelijke productie. Dus het ambacht, dat was natuurlijk een maakgebied waar van alles geproduceerd werd. En er wordt nu ook van alles geproduceerd en probeer dat in te houden. Maak er niet alleen maar een woongebied van, maar zorg er ook voor dat je die ambachtelijkheid erin houdt. Dat waren de dingen die we de vorige keer meekregen. En vanavond krijgen we nieuwe dingen mee, dus ik hoor van mijn collega's straks wat er vanavond is ingebracht. We zijn ook op excursie geweest, een paar weken geleden. Op een zonnige dag hadden we wat ontzettend mazzel met het weer. In Ede, in Ulft, in Deventer en in Apeldoorn. Op locaties die op een of andere manier lijken op Goor. Ze zijn natuurlijk allemaal verschillend, maar het zijn allemaal gebieden waar oude industriepanden zijn. En die omgevormd zijn of nog moeten gaan worden tot, tot een nieuwe vorm van gebruik. We hadden een bus vol. Wethouder was mee, aantal raadsleden waren mee. Mensen van de denktank waren mee, ambtenaren mee, ontwerpers mee. De hele club bij elkaar. En was echt erg leerzaam. Ik zal een paar dingen van de paar lessen die we hebben geleerd met jullie delen. We zijn onder andere geweest, we zijn in deze 4 gebieden geweest. Die zijn op dezelfde schaal getekend als de kaarten die hierna komen. Dus iedere keer hebben we een uitsnede gemaakt op dezelfde schaal van het gebied waar we geweest zijn. Dus dit is het havenkwartier in Deventer. En je ziet het hier op het TSB-terrein. Met in het midden het grote complex, dat herkennen jullie vast wel. Dus je ziet dat het havenkwartier qua oppervlakte ongeveer net zo groot is als het grote cluster van gebouwen op Stoom. Dat is het centrale deel, alleen wat langgerekter. En op deze sheet zien we wat we daar vooral van mee hebben genomen. En in het groen zijn het de positieve lessen, in het rood de negatieve lessen. Hier in Deventer waren ze vooral positief. Een mooie mix tussen oud en nieuw. Ondernemers worden gekoesterd, dus ook de ondernemers die er nu zitten, die worden ook na de herontwikkeling, krijgen ze een mooie plek in een van de panden. Ook ruimte voor creatieve ondernemers. Het is heel kleurig, een mooie contrasten tussen oud en nieuw. Prachtige binnentuin ook, met daaromheen woningen met tuinen en een soort collectieve tuin waar mensen omheen wonen. Parkeren was niet goed georganiseerd, dat hebben we geleerd, dat moeten we beter doen hier. En er is heel veel geïnvesteerd in openbare ruimte. Je kon zien dat het heel zorgvuldig beheerd werd, maar ook dat er aan ontworpen is en dat het er mooi verzorgd uitziet. Dus dat was een positief excursiepunt. Toen gingen we naar Apeldoorn, naar het Zwitserterrein. Dat is een terrein wat eigenlijk nog een beetje in dezelfde fase zit als, als Goor. Er zijn wat minder gebouwen, er staat wat meer ruimte tussen. En dit moet allemaal nog herontwikkeld worden. En interessant is dat hier het terrein van de gemeente is. En dat ze er eigenlijk niet zo goed raad mee weten. En dat ze het daarom gaan verkopen aan een ontwikkelaar die het in zijn geheel gaat, gaat ontwikkelen. En dus daarmee heb je eigenlijk precies de tegenovergestelde beweging als hier. We hebben ook gevraagd aan de mensen van de gemeente, weet je het nou echt wel zeker? Want ja, je geeft ook een hoop uit handen. Maar zij krijgen het eigenlijk alleen niet voor elkaar. En hebben daarom overwegen, en dat moest nog besloten worden door de raad. Dat ligt ongeveer om deze tijd bij de raad voor een besluit. Wij hebben daar rondgekeken en gezien dat het ontzettend belangrijk is om goede horecaondernemers te koesteren. En hier was een fantastisch restaurant, die is hier linksboven, een jonge ondernemer. Die heeft een toetjesrestaurant, een dessertrestaurant gemaakt. Alleen maar desserts. En dat loopt storm uit de hele regio en ook daarbuiten komen allemaal mensen daar naartoe. Dus daarmee zet hij dat echt op de kaart. Wat interessant was ook, is dat, dat ze een mooie huisstijl hebben. Soms ook net een beetje te keurig vonden wij. Overal groene luiken, maar ook een mooie met de bordjes die wijzen naar de verschillende plekken. En ook op elk gebouw stond wat het ooit was en hoe het ooit gebruikt werd. Dus dat is interessant. Het gebied was nog heel leeg en ze hadden ook moeite om het vol te krijgen met, ook met tijdelijke ondernemers. Maar dat komt ook door de gemeente zelf, omdat ze hele korte huurcontracten aanboden van maar 1 jaar. Ja, en dan kun je dus ook niet investeren. Dus ook die horecaondernemer die klaagde daar ook over. Ja, ik heb gewoon een contract van 1 jaar. Ik wil graag uitbouwen, ik wil investeren. Maar ja, dat ga ik niet doen als ik over 1 jaar eruit gezet kan worden. Dus dat was ook leerzaam. Laatste, NK Ede. Groot gebied, groot in oppervlakte. Je ziet ook als je het over stoom heen plakt, hè, dan zie je dat het gewoon 2-3 keer zo groot is. Wat je ook ziet is dat er heel veel relatief standaard nieuwbouwwijkjes onderdeel van zijn. Dus wij vonden die architectuur eigenlijk te generiek, te gewoon, te vanzelfsprekend, te weinig onderscheidend. Wel een mooie stedenbouw met goede assen, mooie lanen erin. Zij hebben de schoorsteen nog, die hebben wij dan weer niet. En we vonden het ontwerp van openbare ruimte erg stenig. Heel veel verharding, weinig groen en heel veel drukte. De spikkels noemen we het maar even. En als laatste het Druterrein in Ulft. Dat is ongeveer net zo groot als het centrale cluster hier in Goor. Maar dan wel wat verder uit elkaar, alle gebouwen. Daar hebben we van alles van geleerd. Onder andere dat het heel mooi is om in die grote sheddakcomplexen om daar gaten in te maken. Hofjes kun je daar maken tussen de oude gebouwen. En dan krijg je ineens daglicht en dan heb je verblijfsruimtes waar je omheen ook woningen kunt maken in die oude gebouwen. Dat is die foto linksboven. Wat mooi is dat die foto rechtsboven, daar zie je dat die gevel, die oude gevel, nog zichtbaar is in de nieuwe gevel. Goed verbonden met de omgeving, mooie bruggen gemaakt, allemaal paadjes die ook leiden naar het dorpscentrum. De randen vonden we niet zo sterk, een beetje rommelig. Wat we hier vooral zagen is dat dat was ontzettend stil, er gebeurde heel weinig. Dus er was weinig reuring en dat heeft te maken met de programmering en dat is echt heel belangrijk ook hier. We moeten zorgen dat er levendigheid komt, hè, dat er mensen komen wonen, die waren hier natuurlijk ook. Maar ze hadden hier bijvoorbeeld een groot poppodium. Ja, en dat is zo'n poppodium, ja, dat is, op vrijdagavond is het interessant, dan komen veel mensen, maar door de weekse dagen, in het weekend, overdag, gebeurt er eigenlijk niks. Dus dat is eigenlijk niet zo'n handige functie, als dat dan de functie moet zijn die reuring komt brengen. Dus dat hebben we hier weer van geleerd. En wat we hier ook hebben geleerd, is dat zij hebben dus de bodem gesaneerd, tot 2 meter diep, over het hele terrein. Het kostte 10, 20 miljoen, geloof ik, euro, alleen al voor de sanering. En vervolgens leggen ze er bijvoorbeeld een parkeerplaats op. Dus dan heb je het naar een woonbestemming gesaneerd. Kost een bak met geld. Nou, dus daarvan denken we, dat kunnen we slimmer. Dan terug naar stoom. Dit is de inhoudsopgave van het masterplan zoals wij dat willen gaan maken. Met een intro, het masterplan op hoofdlijnen met een aantal thema's uitgelegd. En vervolgens naar de 3 ingrediënten. Daar zal ik zelf wat meer over zeggen. Het landschap, het centrale complex en de randen. En dan iets over hoe gaan we dat nou realiseren en dan in de bijlage nog een planning, dus een eenvoudige opzet. Dit gaan we vanaf morgen gaan we dit maken. We hebben nu vooral plaatjes, tekeningen, die gaan we na vandaag nog bijstellen en vervolgens gaan we ook teksten schrijven. Het masterplan op hoofdlijnen, met hier nog een prachtige oude foto. Aantal Thema's zijn daar belangrijk in, voor de identiteit ook. De combinatie van ambacht en arbeid, ik noemde het al eerder. Samenwerking en collegialiteit, dat is heel kenmerkend ook voor dit gebied. De landmark willen we graag weer terug op een of andere manier. Dus niet letterlijk die schoorsteen, maar wel een toren die een betekenis krijgt. Wij denken dat dit hele gebied een nieuw icoon kan worden voor heel Goor en eigenlijk voor de hele gemeente, voor heel Hof van Twente. Wij denken dat Goor echt zoiets nodig heeft ook. Dat het een nieuwe centrale plek nodig heeft die uitstijgt boven wat er al is. En daarbij is betrokkenheid heel erg belangrijk. Betrokkenheid van ondernemers en betrokkenheid van de bevolking. En vandaar dat we nu met de Denktank werken. We hebben ook binnenkort een avond met een hele groep ondernemers. Om hen het plan uit te leggen zoals het er nu ligt. Om ook te vragen waar ze eventueel trek in hebben. Waar ze zouden willen vestigen. Wat ze zouden willen doen. En niet alles kan overal, want het moet wel bijdragen ook aan die levendigheid. Dus niet alleen maar achter gesloten deuren plaatsvinden. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als die betrokkenheid van Goorse ondernemers ook gewoon gecontinueerd blijft. Nou, dat plan op hoofdlijnen is dat we maken eigenlijk, dit is eigenlijk een schema van wat we willen gaan maken. We hebben het centrale cluster, dat zijn al die gebouwen die tegen elkaar vastzitten. Daar kom ik zo nog op terug, daar gaan we nog van alles mee doen. En dan de randen, die worden, daar komt eigenlijk een groot deel van de nieuwe bebouwing. Dus de bebouwing, nieuwe bebouwing voor wonen, komt in de randen. En daarmee maken we eigenlijk een lijst om het park heen. Een soort, net als een schilderij, een mooie lijst eromheen, zodat die ruimte afgebakend wordt. En daartussenin ligt een park. En een park voor de hele hof, voor iedereen die in de hof woont. Met centraal daarin bijna als een soort burcht, dat oude complex, wat op alle mogelijke manieren toegankelijk wordt gemaakt en open wordt gemaakt en waar ook nieuwe dingen aan toegevoegd worden. Dat is eigenlijk het hoofdidee van het plan. En er horen een aantal stelregels bij. En eentje daarvan is dat al het niet-wonen programma, dus alles wat te maken heeft met wonen of met winkels of wat dan ook, of met bedrijven, in ieder geval winkels zullen er niet komen, met bedrijven, met horeca, et cetera, komt allemaal in de oude panden. Omdat we hebben heel veel oude panden en die moeten echt gevuld worden. Dus het programma, het niet-wonen programma, komt allemaal in die oude panden wat ons betreft. Autoverkeer vooral langs de randen. Geen doorgaand autoverkeer doorheen, wel doorgaande groene routes er doorheen. Dat is even de grote lijn. Nou, als we dan naar de bestaande situatie kijken, dan zien we dit. En als we dan daar het plan overheen leggen, het masterplan op hoofdlijnen, dan is dit het. Ik zie dat op deze de kleuren een beetje flat zijn. Op die kant zijn de kleuren eigenlijk veel beter. Want hier is het rood een beetje weg. Ik weet niet hoe dat komt, maar... daar zie je de kleuren goed en hier kun je het wat groter zien, dus je moet er maar een beetje heen en weer kijken. In de roze en daar de grijze velden aan de randen van het gebied, dat zijn kavels, het zijn geen gebouwen, het zijn kavels die uitgegeven kunnen worden. En die krijgen allemaal een voorkant, kijk, het werkt, top. Dus die hebben allemaal, dat zie je hier, die zwarte lijntjes, dat is allemaal de voorkant aan het park. Dan komen er 5 blokjes van 3 woningen los in het park te staan, zonder privétuinen, met een soort veranda's aan het park. Er zijn een aantal hele mooie voorbeelden van die we nog een keer zullen laten zien. Dan hebben we hier de zwembadlocatie. Daar komen nieuwe blokken, zowel aan de kant van de Merelstraat als aan de kant van het park, als aan de kant van de Regge, met daar binnenin een parkeervoorziening. En dan aan de noordrand krijgen we de nieuwe parkrand en die loopt helemaal door langs de sportvelden, onder de sportvelden door, tot aan de Weeweg. En aan de zuidkant is de Van Bunschotenstraat is de begrenzing. En die woningen die staan allemaal met de voorkant naar het park, dus die maken echt een nieuwe lijst. En op die manier begrenzen ze het park, geven ze daar ook een mooie begrenzing aan. En daarin staat dat centrale cluster. Er loopt een lijn doorheen. Dat is deze lijn hier zo. Deze. Dat is eigenlijk de oude spoorlijn. Die is onderbroken. Hè, want deze woningen hier die staan al op de plek waar ooit die oude spoorlijn heeft gestaan of gelegen. Wij maken een soort stippellijn. En die loopt ook wat ons betreft door tot in het spoorpark. Dus niet een hele harde lijn, maar een beetje een losse lijn. Waardoor je hem wel kunt herkennen. En het wordt ook een route dwars door het gebied heen. Met Italiaanse populieren, het zijn die hele smalle, steile populieren, want die hebben hier vroeger ook heel veel gestaan. En verder liggen er de vloeivelden, de voormalige vloeivelden, de bekkens. Nu ga ik verkeerd knopje doen, geloof ik. Nee, Dit zijn de oude bekken, de spaarbekkens hier met drinkwater. Dat worden in de toekomst, wat ons betreft, hele mooie vijvers met waterplanten en dergelijke. Waar misschien mensen ook zomers wel een duik in nemen. Maar het wordt niet officieel zwemwater, want dat heeft veel te veel ingewikkeldheden. Want dan moet je het echt afsluiten en dan moet je ook bepaalde dingen, waterkwaliteit als gemeente garant voorstaan. En dat is denk ik lastig. De nieuwe regge, die komt hier uit de blauwververij straks, als het enigszins mee zit allemaal, wordt die daar ook hersteld. Komt die hier binnen en krult die eigenlijk om die bestaande booghal heen en gaat die langs die nieuwe rand met die voorkant, krult die zo naar de bestaande regge toe en gaat dan tussen de sportvelden door naar het noorden toe. Als je deze rand wil maken aan de noordkant, dan moet je met de bedrijven die daar net achter liggen, moet je aan de slag omdat er een hindercirkel is waardoor deze woningen nu nog niet gemaakt kunnen worden. En als je dat doet, dan stellen wij ook voor om dit veld, het oostelijke veld, om dat op te schuiven naar rechts, zodat je die doorgang van de reggen door het sportpark heen groter kunt maken. Zodat je daar een groene verbinding hebt die ook voor planten en dieren interessant is en ook voor mensen interessant om doorheen te lopen. Over de voormalige vuilstortplaats en dan uiteindelijk kun je gewoon helemaal doorlopen richting het buitengebied. Dit zijn even de grote lijnen. En ik zoom nu op in een aantal onderdelen daarvan in. Dat park is een park wat heel openbaar is, allerlei plekken in gemaakt kunnen worden. Er kunnen speelplekken in gemaakt worden, er kunnen skatebanen in gemaakt worden, allemaal nog nader in te vullen. Je kunt met bijzondere bomen en struiken in de weer, je kunt een arboretum maken of een botanische tuin. Je kunt, wij denken dat het mooi is om een aantal mooie bruggen over die reggen heen te maken, die heel typisch zijn ook voor dit gebied, speciaal hiervoor ontworpen. En daarmee wordt het een heel aantrekkelijke plek die de Hof van Twente gewoon nog niet heeft op dit moment. En dat park, dat is geschakeld eigenlijk aan die regge. Dit is even het nieuwe park. De regge gaat daar dwars doorheen op twee plekken eigenlijk. En het kan, je kunt daarmee lopen, ook hier ziet het wat beter ook richting het buitengebied. Dat is het idee. Dan de bestaande elementen moet je natuurlijk gebruiken. We gooien niks weg, zou ik haast willen zeggen, behalve iets wat eigenlijk weinig waarde heeft. Daar kom ik zo even terug. Niet alle panden worden behouden, er worden ook een aantal panden gesloopt. Hier zie je die oude spaarbekkens, de oude watervoorzieningen. Links nog helemaal zonder beplanting, toen ze nog in gebruik waren. En daarachter liep meteen het spoorlijntje. Aan de ene kant zitten de vrouwen in het gras, aan de andere kant de mannen te kijken wat die dames aan het doen zijn. En rechts zie je een beetje een sfeer van wat het zou kunnen worden als het echt een watertuin wordt, meer een mooie vijver wordt. Waar je misschien op een zomerse dag ook inspringt. Al die bestaande elementen zoveel mogelijk bewaren, dus de pomphuisjes, het entreegebouw en zeker ook de bestaande mooie boomgroepen. Al die bomen zijn ingemeten en voor een deel waren ze al ingemeten. En de bomen die nog niet ingemeten waren, die hebben we vrij recent allemaal laten inmeten. Dus we weten precies wat waar staat. En we gaan ons best doen om ze, zeker die echt monumentale bomen zoals ze op de foto staan, om die groepen een plek te geven, om zo min mogelijk te kappen. Omdat dat natuurlijk fantastisch is dat het gebied al grote bomen heeft. Hè? Dat je niet nog met kleine boompjes hoeft te beginnen, maar dat het al kwaliteit heeft. Dan is er ook een natuurinventarisatie gedaan. Waar zitten al de natuurwaarden en hoe kun je de relatie leggen ook met het buitengebied en met de natuur in het buitengebied. En het kan op die manier een soort groene long worden tussen het centrum en het buitengebied. Dan zit daar ook als ecologische verbinding zit daar een knelpunt bij de sportvelden. Je ziet daar in het noorden hier zo, dit stuk tussen de sportvelden is ook door de natuurkenners aangewezen als een knelpunt. Daar zou je die verbinding moeten verbeteren door hem breder te maken en de oevers anders in te richten. En als je dan natuurlijker inrichting gaat kiezen, dan kom je al heel snel uit op poelen en rietland en ruigte en beekbegeleidende bosjes. Maar daarnaast ook de meer cultuurlijke dingen. Dus het wordt echt een combinatie van aan de ene kant die natuurlijke inrichting rond de reggen. Aan de andere kant ook bijzondere bomen met bijzondere bloesems en bijzondere kleuren. Waardoor je ook een veelkleurigheid krijgt en het ook echt een park kan worden. Dus het is geen natuurgebied, wel natuurwaarden, maar het wordt uiteindelijk een park. En in dat park kun je natuurlijk op alle mogelijke manieren de natuurwaarden bevorderen. door excessief beheer op allerlei plekken met allerlei graslanden die vrij die één keer per jaar gemaaid worden, kruidenrijke graslanden. Je kunt met nestkasten werken voor bijvoorbeeld de steenuil die in het gebied voorkomt. Je kunt nestwanden maken voor de ijsvogel, et cetera. En je kunt ook ervoor zorgen dat je in de bebouwing, dat je natuur inclusief bouwt en dat je in de bebouwing op allerlei mogelijke manieren nestgelegenheid biedt voor dieren om te leven. En met groene daken, voor zover er al geen zonnepanelen op liggen, dus of zonnepanelen en of groene daken. En je zijn tegenwoordig zelfs combi's mogelijk, dat je zonnepanelen hebt die wat transparant zijn, zodat er dingen ondergroeien. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Dus daar wordt nog verder op gestudeerd. Dan de herintroductie van de stadsregen. Daar hebben we vanochtend over gesproken met het waterschap. Hebben we flink op zitten puzzelen op hoe je zorgt dat er water inkomt. En het idee is dat dit de eerste stap is op weg naar de hele stadsregen. Dus die stap 1, dat is eigenlijk wat we nu kunnen maken in het gebied. Die wordt aangesloten op de bestaande reggen. Dus hij krijgt ook meteen water. Beestjes kunnen ook meteen vanuit de reggen hier deze doodlopende weg, want dat wordt het voorlopig, inzwemmen. De duiker ligt er al, dus met de nieuwe weg die nu gemaakt is, is die duiker al aangelegd. En een volgende stap zou dan zijn om de rest van de regen aan te takken. En dan gaat hij op een gegeven moment ook stromen. En nu gaat hij niet stromen, nu is het voorlopig is het een stilstaand iets, wat wel gevoed wordt door regenwater wat in de omgeving valt. Dus het stroomt een klein beetje, maar grotendeels stil. En met het waterschap gaan we kijken welk profiel er precies moet zijn. En ook hoe we ervoor zorgen dat dat ook kwaliteit krijgt. Hè? Dat het niet echt stilstaand water wordt, wat allerlei overlast gaat geven. Dan de randen van het park. We kiezen ervoor om die bebouwing niet midden in het gebied te zeggen, maar vooral eigenlijk langs de randen. Om daar die lijst en die mooie begrenzing van het park ook mee te maken. Daar hebben we heel veel op gestudeerd en ontzettend veel voorbeelden ook die we kennen op een rijtje gezet. En gekeken, oké, wat is nou de beste manier om het te doen? Linksboven Utrecht Wilhelmina Park. Is een hele mooie, heldere rand. Een fantastische plek in Utrecht aan de oostkant. Heel mooi dat je ook open het park in kunt kijken. En links zie je woningen meestal in vier lagen en een kap. Met één duidelijke rooilijn, waar er wel eens een keer een erker uitsteekt of zo, maar toch één duidelijke wand. En die werkt eigenlijk voor het hele park werkt het als een hele rustige achtergrond. En dat is hoe we het hier ook zouden willen. Dat hoeft niet zo constante hoogte te zijn als je daar in Utrecht ziet. Rechtsboven zie je Groningen, het Noorderplantsoen. Ook zo'n lijst omheen. En daar zie je ook een woning van één laag met een kap. Dat kan natuurlijk ook. Dus het kan heel gevarieerd zijn. Je kunt ook linksonder zie je dat. Je kunt ook soms daar een aantal twee kappers inzetten. Of zelfs misschien een vrijstaande woning. Maar wij denken dat zo'n aaneengesloten wand, bijvoorbeeld zoals je dat in Enschede ziet, aan de Bordenkamplaan bij Roombeek, dat zo'n rand, die zou eigenlijk dit gebied het beste passen, denken wij. En wij stellen ook voor om daarmee te beginnen, om te kijken of het aanslaat, of het in de markt te zetten is. En als dat niet lukt op een manier, dan kun je altijd nog afschalen naar de wat meer traditionele vormen van de tweekapper of de vrijstaande woning. Maar dan ga je alweer naar een wat gewonere invulling. En we denken dat dit gebied en dat Goor en dat de Hof wel echt iets bijzonders kan gebruiken. En daarom stellen we voor om toch meer in de richting van die Enschedeze rand te gaan. Nou, die rand, daar zijn allerlei principes al voor bedacht. Je moet in ieder geval zorgen dat je een goede rooilijn hebt, een strakke rooilijn. En dat je daarmee die lijst maakt. Die kun je heel strak invullen zoals aan de bovenkant, maar je kunt het ook wat meer gevarieerd doen zoals aan de onderkant. De hoogte minimaal één laag met een kap, zoals het Groningse model. Maar soms vier lagen met of zonder kap, zoals in Utrecht. Altijd een voorkant naar het park toe. Dus de voorkant van de woning staat aan het park. Een klein tuintje aan de voorkant, 3 meter denken we nu. En een voetpad, fietspad aan de voorkant. De auto's komen niet aan de voorkant, de auto's komen aan de achterkant. Dus de voorkant is echt de rustige kant waar je veilig kunt wandelen, fietsen, spelen, etc. Geen auto's daar. Woningen die op een hoek staan, moeten altijd alzijdig zijn. Zodat je niet tegen schuttingen of tegen blinde gevels zit aan te kijken. De achterkant, zitten de bergingen en zitten de auto's. Die moet ook goed ontworpen worden, zodat je niet een soort lelijke achterkant krijgt met alleen maar schuttingen. Dus dat is ook van belang dat er goed uitziet, met ook mooie begroeiingen. En ook dat daar water kan infiltreren, is nog een goede ontwerpopgave. Aan de voorkant kleine tuintjes met een haagje of een klein muurtje. Of misschien wel, wat ze bij Roombeek gedaan hebben, een klein beetje optillen. Hebben ze 80 centimeter opgetild. Nou, dat moet allemaal nog nader uitgewerkt worden. En hier nog wat voorbeelden van manieren van wonen langs de randen van het park, maar ook voor een deel, het plaatje linksboven is niet heel goed te zien, dat zijn die kleinere blokjes met 3 woningen, steeds clusters van 3 in het park. Dus die is een plan in Zuid-Laren van Faro Architecten, waar dat op die manier gedaan is. Nou, een aantal doorsneden. Rechtsboven zie je steeds waar de doorsnede is. Dus dit is de westelijke parkrand doorgesneden. En dan zie je aan de bovenkant zie je de situatie zoals het nu is. Dus daar heb je de woningen. En de woningen staan hier met de zijkant naar het park. Dus dat is fijn. En met hoge hagen ook. Dat is op zich handig. Want dan zet je niet de nieuwe woningen voor de deur van de oude woning. Of in het zicht van de oude woning. Want ze hebben hier geen zicht. Want ze hebben hier een zijkant en een haag. Hoge haag. Daar stellen we voor om... dat zie je hier, daar onderin. Dus je hebt hier de woning met de bestaande haag en de bestaande parkeerplaatsen. Dan maken we en de bestaande straat. Dan maken we aan de oostkant van die straat maken we nieuwe parkeerplaatsen, haakparkeer met een paadje. En dan hier het begin van de tuin. Heb je diepe achtertuinen van 15 meter. Dan de woning. En dan aan de ondiepe voortuin met een haagje. En dan hier de parkweg, wat dus niet voor auto's is. En dan hier de regge. Dus je ziet hier... Dit is de doorsnede waar de regge eigenlijk vlak voor de gevels van de woningen langskomt. Dan de zwembadlocatie. Met aan de zuidkant de Merelstraat en hier de Gruttelstraat. Blokken die, wat eigenlijk aan alle kanten grenst aan, aan belangrijke ruimte. Aan deze kant grenst het aan de Gruttelstraat. Aan de andere kant grenst het aan het nieuwe park. En als je dan kijkt naar die doorsnede, dan zie je aan de bovenkant zie je de bestaande situatie. En aan de onderkant zie je hoe we dat verder aanvullen. Dus je krijgt de bestaande Merelstraat, bestaande tuinen. Daar komen nieuwe tuinen tegenover te liggen. De voorgevels komen te liggen tegenover de bestaande voorgevels. Dus het wordt gewoon een echte klassieke straat. Geen parkeren aan de voorkant. Dus dit zijn misschien bezoekersparkeren of parkeren van de mensen aan de overkant. Want deze woningen parkeren aan de achterkant. Op dezelfde manier als bij die andere plekken. Binnen die parkeerplaatsen komt een speelplek, een soort mini-parkje, een plantsoentje met wat speeltoestellen erin voor de kinderen die daar wonen. En dan weer het parkeren en de achtertuin en de voortuin en dan weer het kleine voortuin met de pad naar het park toe. En hier aan de noordrand is eigenlijk hetzelfde verhaal. Je hebt de sportvelden, je ziet het hierboven, bestaande sportvelden en dan vervolgens heb je hier de wei. Als we dan teruggaan naar beneden, dan zie je hier de... voetbalvelden met een nieuwe beplantingsrand om ook wat privacy te maken, zowel voor de voetballers als voor de mensen die hier wonen. Dan hier dus de toegangsweg, het parkeren, de haag, de achtertuin, de woning, de kleine voortuin en de parkweg en daarmee wordt die rand gemaakt. En dan is dit weer het masterplan, dezelfde kaart. En dan ga ik op een aantal onderdelen in, met name op het cluster. Het cluster, dat zijn eigenlijk al die bestaande panden met hier een mooie luchtfoto daarvan. En dat is een doolhof nu. En dat doolhof, het feit dat het een doolhof is, maakt het ook heel interessant. Dus het is organisch gegroeid, het is allemaal aan elkaar gekit. Allemaal hallen, als je er doorheen loopt, dan op een gegeven moment, als je het niet echt goed weet, dan verdwaal je snel. Vanaf de buitenkant is het moeilijk te zien wat daar allemaal in gebeurt. Ja, en dit, dit moet herontwikkeld worden. En dat betekent dat je veel kunt herbestemmen, veel een nieuwe functie kunt geven, maar niet alles. We hebben daar heel precies naar gekeken, samen met de mensen van de Zwarte Hond. En we hebben goed gekeken ook naar de waardestelling van het oversticht. Het oversticht heeft gekeken welke panden zijn nou echt belangrijk, welke panden zijn heel waardevol, zou je moeten bewaren en welke kunnen misschien wel weg. Alles wat hier donkergroen is, dat zijn panden die heel waardevol zijn. Dus die blijven zeker overeind. En de lichtgroene, dat zijn vooral alle sheddaken, die zijn ook waardevol. Maar dan mag je best hier en daar een stukje van weghalen. En de lichtgrijze, dat zijn de panden die bijna allemaal ook met platte daken zijn. Onder andere waar nu het kantoortje in zit van het projectbureau. Dat zijn panden die weg zouden kunnen en die voor een deel zelfs ook al weg zijn. Want deze hier rechtsboven, die is al gesloopt. En die Romney Loods, nou, die kan op een gegeven moment ook wel weg. En hiermee zijn we aan de slag gegaan. Want als je namelijk die... grijze panden aan de buitenkant weghaalt, dan ontstaan er ook ineens komende panden in beeld te staan die nu een beetje verstopt zijn. Zoals bijvoorbeeld wat wij dan, of wat jullie zelf ook de kathedraal noemen, fantastische ruimte is dat. Nu kun je er vanaf de binnenkant kun je naar binnen, maar vanaf de buitenkant zie je hem eigenlijk nauwelijks. En dat geldt ook voor dit prachtige pand, het Beltmanpand en nog een aantal andere panden. Op het moment dat je daar dus die buitenkant, die grijze panden van af sloopt, hier, dit, dan komen ineens die koppen van die mooie panden, die komen weer tevoorschijn. Zoals het ooit in een van de fasen geweest is, maar dat is natuurlijk al lang geleden. Dus dit is wat ons betreft de basis waarmee we aan de slag gaan. Dan krijgen die koppen echt weer een... Die maken eigenlijk de herkenbare entrees ook van dat clustergebied. De adressen, zou je het ook noemen. Dan maken we er gaten in. Openingen, een beetje zoals we gezien hebben in Ulft, in dat Drucomplex. Om daarmee licht en lucht en ook groene ruimtes te maken. Waar ook water kan infiltreren. Maar waarmee je ook echt daglicht maakt, zodat er woningen omheen kunnen. En waarmee je ook een interessante groene route krijgt door het gebied heen. Dat je van parkje naar parkje kunt lopen. Of van tuin naar tuin. Of pleintje naar pleintje. En daarmee ontstaan er allerlei mogelijke routes door dat doolhof heen. En we willen dat doolhofkarakter er wel graag inhouden, omdat dat heel kenmerkend is. Maar je moet wel zorgen dat je niet verdwaalt daarin. Het moet ook een beetje open zijn. Het moet niet een soort gevoel van een winkelcentrum worden in ieder geval. Dus vandaar ook die open plekken die erin terechtkomen. En dan hebben we dit even als beeld van hoe we daaraan dan weer nieuwe gebouwen kunnen toevoegen. Dus de donkergroene panden zijn nieuwe panden die gewoon op de grond staan. En de lichtgroene, dat zijn optoppingen. Dus dat zijn nieuwe gebouwen bovenop bestaande gebouwen. En daar zal ik zo een paar voorbeelden van geven ook, van hoe het eruit zou kunnen zien. En we hebben een uitkijktoren getekend. Deze, op de plaats waar de schoorsteen gestaan heeft. Maar die krijgt een nieuwe invulling, kom ik nog even terug. En natuurlijk hier de regenlangs. En dan wordt dit, met al het groen erbij en de bestaande randen erbij, wordt dit ongeveer, zoals we er nu over denken, wordt dit ongeveer het totaal van de bestaande panden, die voor een deel gesloopt worden, voor een deel gaten gemaakt voor het groen en voor het licht, en voor een deel nieuwe panden erbovenop. Dus het wordt een heel interessante mozaïek van oud en nieuw. En dan hebben we ook alvast zitten denken, ja, wat zouden we daar nou het liefste in willen? En ook gekeken, de Zwarte Hond heeft ook gekeken, welk pand is nou precies waar geschikt voor te maken? Dat hebben ze echt per pand hebben ze dat helemaal bekeken. Dit is een soort verlanglijstje, zou je kunnen zeggen. Die groene panden, dat zijn allemaal, alle nieuwe panden, zoals ik aan het begin al zei, is allemaal wonen. Wonen is ook het, als je hedendaagse kwaliteit wonen wil maken, met goed geïsoleerd, nul op de meter, dan moet je eigenlijk gewoon nieuw bouwen. Dat red je eigenlijk niet in bestaande panden. Tenzij je gewoon een doos in een oud pand neerzet, maar dan maak je eigenlijk ook een soort nieuwbouwwoning. Dus in die bestaande panden zit vooral allerlei andere functies. In die groene panden, dat zijn de nieuwe, zit vooral het wonen. En dan zit er, denken wij, misschien een autoshowroom in. Misschien zit er allerlei zorgfuncties in. Misschien zit er wel een brouwerij in. We hopen dat er horeca in kan. Dit is ook wat we gaan bespreken ook met de ondernemers over een paar weken. Om te horen waar zij aan denken. We weten dat in grote lijnen weten we het al wel. Maar het gesprek moet nog verder gevoerd worden. Nou, hoe gaat dat dan? Soms kun je zo'n woning of zo'n pand optoppen. Dat betekent dat je, dit is de blekerij, links zie je het bestaande pand. Er zit een hele zware betonstructuur in en die is zo stevig, denkt de architect, dat je daar nog een paar lagen bovenop kunt zetten met een lichte staalconstructie. En dat moet allemaal nog natuurlijk bouwkundig verder onderzocht worden als het eenmaal zover is. Maar op deze manier kun je een bestaand pand optoppen en daarmee bijvoorbeeld 3 woonlagen eraan toevoegen. Dit is de ververij waarvan we heel graag zouden willen dat het een stadsbrouwerij zou worden. Lijkt ons fantastisch, maar het is wel een heel groot pand. En daar heb je echt een goede ondernemer voor nodig die dat weet te runnen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn dat je het stoombier wat er nu al is, dat gewoon opgeschaald kan worden, commerciëler gemaakt wordt. En dat iemand dat echt kan uitbaten tot een geweldige horeca-gelegenheid. En het zou natuurlijk het mooiste zijn als het een van de bestaande horeca-ondernemers uit Goor is. Zodat er geen nieuwe concurrentie bij komt, maar dat ze eigenlijk alleen maar groter kunnen worden. Dan die sheddakenhallen, die zaagtandhallen, daar kun je heel veel dingen mee. Je kunt daar, zoals je daar rechts in het midden ziet, je kunt daar die patio's in maken, die groene patio's. Je kunt er ook prima in een autoshowroom in maken, maar je kunt er ook in parkeren. En we willen eigenlijk graag zoveel mogelijk de auto's die parkeren in die sheddakenhallen stoppen, zodat je niet aan de buitenkant allemaal parkeren op maaiveld krijgt. En we zijn ook al aan het kijken of je met een parkeersysteem, waar je je auto op een gegeven moment zelf inrijdt, of zelfs waar je een soort automatisch systeem kunt maken, om dat misschien zelfs in 2 lagen boven elkaar te doen, zodat we zoveel mogelijk auto's van de mensen die er wonen en werken, dat we die in die hallen kwijt kunnen. Dus dat is nog onderdeel van studie. En uiteindelijk bepaalt ook de hoeveelheid auto's die je kwijt kunt in die hallen, bepaalt eigenlijk ook hoeveel je kunt bijbouwen. Want op een gegeven moment moet je gewoon die auto's ergens kwijt. En als je ze niet allemaal in het park wil hebben, ja, dan is de parkeernorm eigenlijk, en dat zie je vaak ook in stedenbouwkundige plannen, dan is de hoeveelheid parkeerplaatsen die je moet maken, is uiteindelijk bepalend voor hoeveel je kunt bouwen. Dus hoe meer we kwijt kunnen in die bestaande hallen, hoe beter het is. Maar goed, we willen ook andere functies in die panden. Dus dat is een puzzel die we nog moeten maken. Je kunt natuurlijk ook in die hallen een soort markt doen, een overdekte markt. Je kunt er een sportschool in zetten, heel geschikt voor. Je kunt maakindustrie, dat is het onderste deel, kun je erin stoppen. Je kunt er zelfs ook kantoren in stoppen of architectenbureaus. Dat is allemaal, kan allemaal. Maar je hebt wel daglicht nodig ook. En vandaar dus die openingen die erin staan. Dan de booghallen, er zijn er twee van. De eerste, denken wij, is heel geschikt voor de combinatie van ambachtelijk bedrijvigheid met een kantoortje. Daarboven bijvoorbeeld, met een tekenbureau bijvoorbeeld. En beneden de productiekant. En de andere, de booghal 2, denken we dat vooral ook geschikt is voor wonen. Misschien in combinatie met werken. Ja, en ze hebben gewoon een hele grote overspanning. En ze hebben heel veel ruimte, goede plafondhoogte en zo. Dus ja, dit is gewoon heel goed te doen. En ook goed isoleren. Want dan zet je gewoon een gevel voor de bestaande gevel. En dan kun je dat isoleren. Dan de toren. Er zijn allerlei manieren om die toren op een nieuwe manier kenbaar te maken, zichtbaar te maken. We denken niet dat het interessant is om die oude toren te herstellen. Hij is gewoon weg. En we willen graag een toren die iets nieuws laat zien, die wel deze plek markeert. Het zijn allemaal voorbeelden, allemaal ideeën. Je kunt er helemaal rechtsonder een klassiek torentje van maken of daarnaast een soort klimwand. Dit is een soort kromme toren die gelijk een klimwand is. Maar het kan ook echt een kunstobject zijn. Allemaal inspiratie. Daar gaan we nog een suggestie voor doen voor wat het hier zou kunnen worden. En die moet dan in een later stadium verder uitgewerkt worden. Dan, we zijn bijna op het einde, de mobiliteit. Hoe kun je nou hier doorheen bewegen? Nou, als voetganger en als fietser kun je overal komen. Er komen een paar bruggen over de Regge, zodat je ook goed kunt oversteken. Dat die Regge niet een nieuwe barrière gaat worden. Je kunt ook over dat spoorlijnlaantje heen, dat is die rechte lijn in het midden. En je kunt overal, het wordt echt een nieuwe verbinding tussen delen van Goor die heel lang eigenlijk niet met elkaar verbonden zijn. Dus dat is heel interessant. De auto is een ander verhaal. De auto mag alleen komen waar het moet. Dat is eigenlijk een beetje de stelling. En er komt geen nieuwe doorsteek. Dus in de woongebieden komen straten die eindigen. Dus je kunt niet dwars doorrijden. Dus je kunt ook hier niet de Regge oversteken met de auto. Dus je komt hier aanrijden vanaf de W-weg aan de achterkant van je woning. Je gaat je woning in en je gaat op die manier ook weer eruit. Dus geen doorsteek. Hier bij het cluster moet je toch een lus maken, omdat deze bedrijven ook bevoorraad moeten worden. En we moeten nog even kijken of dat een permanente weg is, of dat die alleen maar opengesteld wordt, bijvoorbeeld tijdens laat- en losuren, bijvoorbeeld in de ochtend, en dat die de rest van de dag afgesloten kan worden. Dan milieuhinder. Ik zei het al even, daar straks aan de noordkant heb je vanuit de bestaande bedrijven heb je de nodige beperkingen. Dus die noordelijke rand, die kunnen we, het is hier niet goed te zien, maar die kunnen we niet helemaal maken nu, omdat daar met name door deze bedrijven hinderzones overheen liggen. Dus dat betekent dat je, als je met die noordelijke rand aan de slag wil, maar goed, dit zou de laatste fase kunnen zijn, dus over 10 jaar, 15 jaar, dan moet je op een gegeven moment ook iets met deze bedrijven, zodat die hindercirkels er vanaf gaan. En dan kun je tegelijkertijd, als je dit toch ook hiermee aan de slag gaat, dan kun je ook dat rechter sportveld oppakken en een stukje opschuiven en daarmee die doorgang voor die regge maken die daarnaast ligt. Nou, wat voor bedrijven denken we dan aan? Wat kan er dan komen? We denken eigenlijk aan drie categorieën bedrijven. De eerste gaat over, echt over het ambacht, over het maken. De tweede gaat over combinatie met wonen. Wat eigenlijk geen hindercirkel heeft. Wat je ook aan huis kunt doen of kleinschalig kunt combineren met wonen. En het derde gaat over een gemengd milieu, maar dan gescheiden van de woningen. En dan gaat het over bijvoorbeeld een onderwijsinstelling. Wij zouden het fantastisch vinden als hier bijvoorbeeld een middelbare school zou komen. Dat geeft ook reuring, geeft jonge mensen die daar rondlopen, die levendigheid met zich meebrengen. Die vraag is er nu niet, hè, maar als er de komende 10 jaar, 15 jaar ergens een school een plek moet hebben in de Hof, dan is dit de plek. En dan kun je ook denken aan financiële dienstverlening of dat soort zaken. Nou, en dan planning. Hoe gaan we nou verder, hebben we net besproken. En als we dan klaar zijn, 21 december geeft het college het vrije voor de raad. Ja, dan komt er daarna natuurlijk nog van alles. Hè. Dan moeten nog stedenbouwkundige plannen gemaakt worden, buitenontwerpplannen. Dan moeten beeldkwaliteitsplannen, van alles nog achteraan, financiële plannen, et cetera. Maar dan is er toch een belangrijke eerste stap gezet. Tot zover.
Dank u wel, meneer Stolpman. Wie mag ik het woord geven? Meneer Pierik.
Met die woningen, gaan jullie ook kijken dat op die woningen in bouwlaag, dat op de begane grond levensloopbestendige woningen komen? Want dit is natuurlijk een prachtig gebied voor de wat oudere mensen onder ons, waar ik binnenkort ook bij gehoord. Dus, en dat je daar ook kwam bij het centrum en dat je daar levensbestendig, op de verdieping kun je dan wel wat voor jongeren bouwen.
Zeker, ja.
Een
zeker.
Mengvorm.
Ja, nee, daar zijn heel veel kansen voor en dat gaat zeker gebeuren, ja.
Nog meer vragen?
Ja.
Meneer Bijleveld.
Ja, ik had een vraag. Heeft u een enig idee hoeveel woningen er ongeveer gebouwd gaan worden in dit plan? Ja, het is misschien nog niet helemaal uitgekristalliseerd. En ook iets over de verschillende categorieën.
Dus en categorieën
hebben we... Gezinswoningen en tal?
Nee, categorieën, dat is nog... Ik vind ook dat je dat nu niet moet vastleggen eigenlijk. Hè. Dat moet uiteindelijk door de markt van een bepaald moment moet daarin gekozen worden. Wij denken dat je heel erg in de breedte moet gaan. Hè? Dus grondgebonden woningen met een tuin, maar ook kleinere woningen grondgebonden met een tuin. Maar ook woningen zonder tuin, grondgebonden, appartementen, et cetera. Wonen boven winkels, kan allemaal. En hoeveel hangt er vanaf hoe groot je ze maakt. Wij denken nu aan iets van 300. Dat is een beetje over de duim. Maar als het moet, kunnen er ook 400 in. En als het 300 te veel is, dan kun je er ook 200 doen. Dus het zit een beetje tussen de 200 en de 400. Afhankelijk van waar vraag ook naar is. En afhankelijk van wat we met dat parkeren weten op te lossen. Want als we dat parkeren slim weten op te lossen in een aantal van die zetdaakgebouwen. Ja, dan kunnen er best nog wat blokken met wonen in dat centrale cluster komen.
Die drie bedrijven die aan de weerweg zitten, dat zijn niet de jovelste bedrijven, zijn wat gedateerd. Daar zou je ook een veld kunnen leggen, maar daar zou je ook een groot parkeerplaats kunnen leggen.
Het zou kunnen, maar dan moeten de mensen wel heel ver lopen naar hun woning.
Met die achterrand is nog redelijk dichtbij, dus... Ja. En bewegen is gezond, vooral in onze was.
Zeker, dat ben ik heel met u eens. Maar ik weet dat hoe verder je van de grote stad verwijderd raakt, hoe minder mensen geneigd zijn om te gaan lopen van hun auto naar hun woning. Ja. Maar dat is een interessante suggestie. En het zijn inderdaad die bedrijven daar, die kunnen wel, daar kan wel een ontwikkeling overheen. Dat is niet zo erg.
Ik denk dat ze wel een keer te grof zijn.
Ik zag daar nog iemand. Ja. Wil je even je naam noemen?
Ik ben Taron Kasparian. En ik had een vraag over, ik zag het vooral bij het oude zwembadterrein. Er ontstaat in de tekening een soort van segregatie tussen de nieuwe kavels en de oude Gruttelstraat en Merelstraat. Omdat de voorgevel enkel wordt gebruikt om binnen te komen en daarachter eigenlijk alles gebeurt. Maar hoe denkt u daar zelf over?
Ja... Ik zou niet meteen denken aan segregatie, maar ik snap wel wat je bedoelt. Kijk, de voorgevel komt aan de Merelstraat en komt aan de Gruttostraat. Dus dat betekent dat de postbode komt aan de voorkant. Kijk, je zou ook... We moeten de auto's kwijt. De auto's die kunnen we niet kwijt in de Merelstraat en in de Gruttostraat. Want de mensen die er nu wonen hebben daar een auto staan... Als al die auto's daarin moeten, dan raken we ze niet kwijt. Dus we moeten iets met het parkeren. En wij denken dat het om die reden voor iedereen die daar woont fijner is om die auto's centraal te clusteren in dat blok. En ik denk zelf niet dat daar segregatie door ontstaat. Ik hoop in ieder geval dat de mensen die daar wonen gewoon hun voordeur uitlopen. En dat de kinderen die daar wonen gewoon spelen met de mensen aan de overkant van de straat. Dat denk ik. En het heeft, de reden om het zo te doen is vooral vanwege het parkeren. En mensen willen toch graag de auto bij hun woning hebben. En dat kun je op deze manier goed regelen. En als je die woningen op straat zou zetten, dan hebben we daar echt een probleem.
En u heeft het over de parkeergelegenheid dat u daarvoor dit genoodzaakt bent om te doen. Hoeveel auto's rekent u dan per woning?
Daar hebben we nu nog we hebben nu een suggestie gedaan voor hoeveel auto's daarin kunnen. Ja, wat is de parkeernorm van de gemeente? Dat is tegenwoordig 2 volgens mij, hè? Zelfs? Ja, kijk, Wij zijn gewend om ook in stedelijke gebieden te werken en dan kan die parkeerlorm veel lager. Dat is uiteindelijk, maar de ervaring leert dat mensen die hier wonen toch wel graag twee auto's hebben. En als jullie denken dat het lager kan, heb je minder parkeerplaatsen nodig, kun je meer uitgeven, levert meer geld op, levert meer woonkwaliteit op. Dus wat ons betreft kan die parkeernorm wel omlaag. Maar dan heb je, als mensen dan toch auto's hebben, ik ken ook genoeg gebieden waar men toch een soort wishful thinking had, waarbij ze dachten, ja, we gaan die parkeernorm gewoon naar 1 terugbrengen. Ja, en dan zie je dat vervolgens overal en nergens die auto's staan. Dus je kunt maar beter rekening houden met hoe je denkt dat het gaat worden. Ja, dan krijg je Deventer. Dan gaan mensen parkeren op plekken waar ze eigenlijk niet mogen parkeren. Moet je betaald parkeren in gaan voeren, et cetera. Ja.
Heb ik nog één suggestie? Kijk eens naar de kruisbaan, dan ga je parkeren onder de woning. Kruisbaan Hengelo, moet u bekend wezen.
Zeker.
Je zou kunnen kiezen, en vooral bij een jongerenwoning, om te parkeren onder de woning.
Zeker, maar gaan we ook doen. Alle nieuwe appartementenblokken krijgen allemaal parkeren onder de woning. Nee, anders redden we het nooit. Ja.
Nee, maar dat
klopt. Klopt, ja.
Noem je even je naam alsjeblieft.
Natuurlijk. Matthijs Scheler. In hoeverre wordt er in het masterplan aangestuurd op bepaalde inwonerseisen? Dat je denkt van dit is zoveel procent wordt voor stad, zoveel procent wordt voor ouderen gereserveerd eigenlijk.
Daar doen we in het masterplan geen uitspraken over. Dat is iets wat later ingevuld wordt.
Meneer Bijleveld?
Dat geldt ook voor de combinatie huur en koop?
Ja, tenzij de gemeente wil dat we daar iets over zeggen. Ik vind dat eigenlijk nu niet zo heel relevant. Eigenlijk. Voor het plan is het niet zo relevant. Dat zal bij de uitwerking en bij de programmering en in het eerste deelplan, want er wordt toch verdeeld in een aantal deelplannen, ja, dan ga je concreet nadenken over, oké, voor wie bouwen we dan? En is dat dan in welke prijskategorie zit dat? Is dat voor ouderen, voor jongeren, is het dan huur of is het koop? Dit gaat echt over de grote opzetten. Waar komen de woningen, waar komt het groen, hoe gaan we met water om? Ik zou dat zelf niet in dit masterplan zetten.
Ja. En de woningcoöperaties hier ook bij betrokken?
Volgens mij zitten ze in de denk, weet ik eigenlijk niet eens zeker. Weet jij dat, Koen? Niet, hè? Nee, zijn ze niet meer betrokken. Nee. Sorry?
Kunt u ook nog iets zeggen over de recreatiefunctie? Ik zie dat het lijkt een prachtig park te worden, maar wordt dat nog iets verder aangekleed, het park zelf? Heeft u daar ideeën over?
Ja, kijk, ook daarvoor geldt. Kijk, het is geen onderdeel van het masterplan om het park te ontwerpen. Mij lijkt het. Kijk, de vraag is hoe ga je straks aan de slag als het masterplan vastgesteld is? Ik denk dat het heel goed zou zijn om snel te beginnen met woningen die je makkelijk kunt bouwen. En dat zijn de woningen op de zwembadlocatie, want die is al gesaneerd. En daar weet iedereen dat daar woningen gaan komen. En op die rand aan de westkant. Ik denk dat het ook interessant is en goed voor het gebied zou zijn om ook het park vrij snel aan te leggen. Dus alle ingrepen die je doet, de reggen, maar ook de wat speelvoorzieningen. En zelfs lijkt het mij interessant om ook die noordrand, die je nu nog niet kunt bouwen, om die wel te markeren. Om daar bijvoorbeeld haagjes aan te leggen op de plaatsen waar ooit die kavels gaan komen. En dat bijvoorbeeld tijdelijk uit te geven als volkstuinen, als die grond tenminste daarvoor schoon genoeg is. Want dat is sowieso nog wel een ding, de kwaliteit van de bodem. En dan kun je dat park al inrichten. En dat is nog een volgende stap. En wat daar precies allemaal in komt en zo, dat is echt voor later.
Zijn er verder nog vragen aan meneer Strootman? Nee? Dan is dat vast te tekenen, de Stoorman, dat het een erg duidelijk plan was. Ik vond het in ieder geval heel erg duidelijk. Dank u wel.
Dank u wel. Dank voor de aandacht.
Mag ik afsluitend het woord aan wethouder Mulkamp geven? En zou u ook in willen gaan op het traject verder? Er waren nu een aantal vragen over de verdere invulling. Misschien kunt u daar even iets over zeggen hoe dat verder vormgegeven wordt.
Ja, misschien, kijk, wat ik vooral, misschien ook even over wat ik van dit plan heb, waarom ik er ook zo blij van werd vanmiddag. Hè. Ik hoop dat hetzelfde gevoel is overgekomen hier vanavond. Ik denk echt dat we iets unieks werken voor de gemeente Hof van Twente. En dat we de lat ook best wel hoog leggen. Hè. Normaal is het, doe je gek genoeg. Maar hier leggen we de lat wel even iets hoger voor de, ja, dan hoe we normaal kijken naar, ja, naar onze gemeente, in mijn ogen. Dus we proberen hier echt iets unieks neer te zetten. En laten we daar eens mee beginnen om dat te proberen. Hè. Dat hoor je ook duidelijk bij de heer Stolman. Hè. Ik bedoel, hij is een kind van Goor, zo zeg ik het maar even. Ja, dit is ook helemaal zijn plan. Laten we proberen die lat in eerste instantie gewoon heel hoog te leggen. Je kunt het allemaal nog afschalen als je er niet uitkomt met elkaar. Maar laten we proberen die lat hoog te leggen. Dus ja, en voor mij is dat een heel erg mooi streven om daar de komende jaren echt met z'n allen aan te werken. En ook samen, hè, bedoel ik, zo'n excursie ook die we met elkaar hebben gehad. Ik bedoel, dan iedereen liep door elkaar heen, die had het er met elkaar over. Jongens, wat zien we hier? Ja, die beelden komen dan hier weer terug. Ja, dat moet echt gaan leven in de hoofden van, ook van de raad. En dus het is niet zomaar even, jongens, er komt weer een bijeenkomst met de heer Stroomman. Nee, je moet gewoon als je op pad bent, je gaat een weekendje weg, dan denk je, hey, potverdorie, kan ik dat weer meenemen naar Goor, naar Op Stoom. Tenminste, dat zou ik heel mooi vinden. En stuur een mailtje naar Koen Klieverik, of naar mij, of naar Benno. En we nemen dat weer mee. Dus het is niet zomaar even een momentje in december mogen we weer van alles zeggen. Nee, dit gaat gewoon door, dit proces. Dus ja, dat over het proces, dit is niet zomaar even een momentje. Maar een officieel moment komt er dan weer begin december. Dan zitten we weer bij elkaar, misschien wel hier, maar misschien moeten we echt ook gewoon in de kathedraal gaan zitten met elkaar. Ik weet niet hoe warm het dan is. En dan gaan we door en we proberen, voor mij is het 18 januari, als je het over een officieel moment hebt, zit hij als het goed is in de raadsvergadering om een besluit op te nemen. Nou, het is eerst meningvormend. Wij vinden dat nog vroeg genoeg voor de gemeenteraadsverkiezingen, dus dan zit je 3 maanden voor de verkiezingen. Volgens ons is dat vroeg genoeg. En zo gaan we dus met elkaar door. Er wordt heel hard gewerkt. Er is op dit moment nog een bijeenkomst op Zoom met de klankbordgroep. Dus dat wordt ook nodig besproken nog weer. Dus we gaan de komende maanden gewoon door met elkaar. Zijn er vragen, zijn er opmerkingen, zijn er ideeën? Kom er mee. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de aandacht.
Dank u wel, wethouder Meulenkamp. Mag nog 1 vraag? Deze presentatie van vandaag, kan die aan de raadsleden worden toegestuurd? Want een aantal waren, maar een heleboel zijn er niet. En die moeten wel hetzelfde enthousiasme kunnen delen, denk ik.
Ja, nee, hij is vanaf vandaag is die openbaar. En Koen Klieverik die zal deze via de Griffie verspreiden, zou ik zeggen. Ja.
Dank u wel. Dan dank ik u allen voor uw aanwezigheid. En ik wens u wel thuis. Dank u wel.